Geachte aanwezigen, wij zijn hier bij elkaar voor de dienst van woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis van Frans van Doorn. Hij werd geboren op 16 december 1946 en overleed in de leeftijd van 72 jaar op 23 december 2018. We mogen hem in deze dienst gedenken en we willen samen troost en houvast zoeken bij God en bij zijn woord. En daarbij verwachten we onze hulp van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Graag geef ik nu eerst het woord aan Pauline van den Bos om namens de kinderen, de kleinkinderen, een in memoriam uit te spreken. En aansluitend zal Dirk van Soest een dankwoord spreken. Mag ik jullie uitnodigen?
Na een geduldig gedragen lijden heeft de Heer uit ons midden weggenomen. Mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa. Trotse opa. 26 jaar lang heeft opa de titel opa mogen dragen. Een rol die op zijn lijf geschreven was. Opa heeft ons doen inzien hoe liefdevol een relatie tussen een opa en een kleinkind kan zijn. Hij ging voor ons door het vuur en wilde alleen het allerbeste voor zijn kleinkinderen. Hoewel opa over veel dingen een uitgesproken mening had, heeft hij ons allemaal altijd gerespecteerd en lief gehad zoals we zijn. Dat kenmerkte wat hij voor ons voelde, onvoorwaardelijke liefde. Die liefde hebben wij heel intens mogen ervaren. Opa toonde een grote betrokkenheid en interesse naar ons als kleinkinderen. Er ging geen korfbal of voetbalwedstrijd, geen vakantie of rijexamen en geen toets voorbij zonder dat opa informeerde naar de eindstand of hoe het gegaan was. Als vrienden onder elkaar kon opa kletsen met zijn kleinzoons over de gespeelde voetbalwedstrijden. Als het even kon, maakte opa tientallen foto's van zijn kleinkinderen, die hij vervolgens apentrots liet zien aan vrienden en bekenden. Opa was een heel zorgzame opa. We weten dat hij voor ons bad en hij was er altijd voor ons. Zelfs toen het met zijn gezondheid minder ging, wilde hij hulp bieden waar hij kon. Als er opgepast moest worden, iemand vervoer nodig had of als er woonruimte gezocht werd, altijd stond opa samen met u, oma, voor ons klaar. Daar zijn wij opa en oma heel erg dankbaar voor. Opa kon intens genieten van alle momenten met zijn gezin. Met 7 kleinzoons en 1 kleindochter voelde opa zich de koning te rijk. Ook toen de familie groeide, met een extra kleinzoon, een extra kleindochter en een achterkleinkind op komst, groeide zijn liefde mee. Heel waardevol waren de momenten dat opa zo hard moest lachen dat zijn tranen over zijn wangen rolden. Opa keek uit naar alle momenten met het gezin en vooral als we er allemaal waren. Zelfs nog op zijn verjaardag 2 weken geleden. Ondanks dat opa zich al zo ziek voelde en het hem zoveel moeite kostte, deed hij er alles aan om ervoor te zorgen dat het door kon gaan. En liet hij merken dat hij het fijn vond dat we er waren. Hij vond dat schitterend, zoals opa dat zo mooi kon zeggen. Wij hebben veel bewondering voor de manier waarop opa zijn ziekte heeft gedragen. Opa was sterk en bleef hoop houden, maar durfde naar ons ook zijn angsten en zijn kwetsbaarheid te laten zien. Wij hebben ons altijd enorm welkom gevoeld bij opa en oma thuis. Nadat oma de deur voor ons had opengedaan, zat opa in een stoel op ons te wachten met een grote glimlach op zijn gezicht. Wij kwamen en komen altijd zo graag bij opa en oma. En dat zal ook altijd zo blijven, oma. Wij nemen afscheid van onze lieve, zorgzame en trotse opa. Intens verdrietig zijn wij dat wij hem nu al moeten missen. We hadden zo graag nog ontelbaar veel meer momenten met opa willen delen. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor alle kostbare momenten die we met opa hebben beleefd, tot aan zijn overlijden aan toe. Opa was een trotse opa. Wij als kleinkinderen zijn ook trots. Trots en dankbaar dat hij onze liefdevolle opa was en dat in onze herinneringen altijd zal blijven.
Namens Ma, Sanny van Doren, mag ik een dankwoord uitspreken met een woord van trots en dankbaarheid. Trots hoe Pa zijn ziekte heeft gedragen. Nooit geklaagd in al zijn verschillende momenten. Momenten van lach, maar ook met een traan. Momenten kijkend naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Dankbaar kijken wij terug op de tijd waar Pa en Ma veel medeleven, belangstelling en hulp heb mogen ervaren. Hulp in verschillende vormen van vrienden, familie, kennissen, naaste buren, gemeenteleden, te veel om met name te noemen. Juist om geen enkele tekortkoming te doen aan deze fijne hulp, welke met veel dankbaarheid is ontvangen, wil Ma toch een aantal namen en instanties noemen. Dokter van Kassel voor zijn adequate handelen en zijn warme zorg. Specialisten van het Sint-Antonius Ziekenhuis en ziekenhuis in Nieuwegein, waar Pa alle specialistische zorg heeft ontvangen. De snelle en vakkundige hulp van Curie Domi. Dominee van Ree, voor zijn fijne en warme gesprekken en het begeleiden van deze dienst. Begrafenisondernemer Hugo van Kampen voor zijn goede zorgen van de voorgaande dagen en vandaag. Dankbaar was Pa dat hij gebruik mocht maken van alle beschikbare hulpmiddelen. Zijn zuurstof, zijn kastje, waardoor hij al zo lang alle mogelijkheden tot mobiliteit heeft kunnen behouden. Pa was trots op zijn hele gezin met kleine kinderen, kleinkinderen. Dankbaar zijn wij dat we als gezin met Pa en Ma de laatste eer hebben mogen bewijzen. En ieder met zijn of haar eigen talent. Ook hier zal die trots zijn geweest. Wij willen u nogmaals bedanken, maar daarnaast willen wij u ook vragen om Ma in de toekomst met dezelfde liefde te blijven benaderen.
Zullen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 42, daarvan de versen 1 en 5. De psalmen die we in deze rouwdienst zingen zijn grotendeels door Frans zelf uitgekozen. En zo vormen ze ook een laatste getuigenis. Psalm 42, we zingen het eerste en het vijfde vers. Zullen wij eerst met elkaar bidden? Heren, zo zijn we hier gekomen op dit moment in deze dienst, voorafgaande aan de begrafenis van Hem die ons zo lief was. Onze man, vader, schoonvader, opa. En hoe we Hem ook gekend hebben. En Heren, we willen U danken dat we hier samen mogen zijn, dat we dit met elkaar ook mogen dragen, dit verdriet. Want wat is het verdriet ook groot? Wat missen we Hem nu al? Maar Heren, voor we dan naar de begraafplaats gaan om daar te doen wat we nu moeten doen, Hem begraven, willen we eerst de toevlucht nemen bij U, Heere God. Want er is meer dan alleen maar dit sterven. Er is ook Uw woord dat U gesproken hebt, waarvoor U, Heer Jezus Christus, geboren werd, waarvoor U naar deze aarde kwam, opdat zelfs in het duister van de dood het licht van Uw overwinning en opstanding zou gaan stralen. Heren, dat zijn zulke grote dingen. Misschien dat we dat maar moeilijk ons voor kunnen stellen. Of dat we dat ook maar moeilijk voor ons laten gelden. Maar Heren, wilt U dan aanwezig zijn bij de opening van Uw woord? Want ook nu mogen we Uw woord openen. En dat lezen, daarna luisteren. Heren, geef ons dan dat licht van U, dat ook troosten kan. En dat ons de weg wil wijzen. Heren, wees U zo aanwezig in ons midden. Dat we het niet alleen met elkaar dragen, maar dat U ons draagt. Heren, wilt U dat geven vandaag, maar ook in de komende dagen, komende weken, ja, alle dagen van ons leven. Heren, U zet ons vanmorgen ook stil immers, bij de eindigheid van ons leven. U zet ons stil bij wie wij als mensen eigenlijk zijn, hoe kwetsbaar we zijn. Heren, we willen U bidden, kom ook daarin ons tegemoet. Met Uw woord. En laat dat een houvast mogen zijn. Voor ons allen zoals we hier vanmorgen zijn. Heren, zo is onze verwachting van U. Zo mogen we alles ook in Uw hand geven. Ook de moeite en het verdriet. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij willen met elkaar gaan lezen Psalm 32. Straks willen we nadenken over het achtste vers. Dat is de tekst die ook boven de rouwkaart staat. We lezen nu deze hele psalm. Psalm 32. En we zingen in aansluiting daarop de berijming van ook die verse uit het achtste vers. Dat is de berijming Psalm 32 vers 4. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Zoals gezegd luisteren we naar Psalm 32, het achtste vers. En willen antwoorden daarop met Psalm 121, vers 1, 2 en 3. Gemeente, zuster Van Doorn, kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden en familie. Klopt het eigenlijk wel wat we net zongen met Psalm 32, de berijming? Die vraag kan zomaar bij u leven vanmorgen. We zongen net, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. En dan die volgende regel, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Is het gepast om dat te zingen vanmorgen? Was dat ook wel in orde om daarover ook vanuit andere psalmen te hebben gelezen aan zijn ziekbed in het ziekenhuis? Er zijn nogal wat psalmen die daarover gaan. Over een psalmdichter die dat woord dan ook gebruikt, benauwdheid. En die dan de toevlucht daarmee neemt tot de Heere God. Eigenlijk zijn dat gebeden die hij dan opzendt tot de Heer. Of zoals het in deze psalm voorkomt, het is een soort geloofsuitspraak, een soort belijdenis. Waarin vertrouwen doorklinkt. U bent mijn schuilplaats. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij. U zult mij beschermen voor benauwdheid. Zo las een ouderling tijdens de laatste ziekenhuisopname psalm 86. In de dag van de benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. En bij thuiskomst las ik met jullie psalm 46. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Ja, was de Heere God dat? En is Hij dat? Want vanmorgen moeten we afscheid nemen van uw man, vader, opa, van een gewaardeerd gemeentelid. En benauwdheid, daar wist Frans alles van. Wat was die benauwd? Ruim 5 jaar geleden kreeg hij de uitslag van onderzoeken. Het was geen longkanker. Daar waren jullie bang voor geweest, maar zo zei de arts, het is wel heel ernstig, longfibrose. En in de jaren die volgden namen de klachten toe, tot die afgelopen zomer vanaf de camping in het ziekenhuis belandde, met weer een longontsteking. En hij kwam weer thuis en hoopte dat hij de oude energie weer terug zou krijgen. Maar dat was niet meer het geval. In plaats daarvan takelde hij af, ziender ogen. Zijn krachten werden minder en minder. En zo is hij in de nacht van zaterdag op zondag overleden. En gold het dan niet voor hem? Die belofte die in de Bijbel staat. Dat de Heere je trouw voor benauwdheid zal bewaren. Ja, zelfs dat er bevrijding, verlossing is. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Met die vraag heeft Frans ook geworsteld. Is het wel voor mij? Nee, niet met het oog op zijn ziekte. Jullie zeiden dat zojuist al. Er kwam gedurende al die jaren geen klacht over zijn lippen. Hij droeg zijn ziekte, zijn lijden geduldig. Zo is het ook verwoord op de rouwkaart. Maar de vraag of het nou ook voor hem was. Of die genade, die ontferming van de Heere ook hem gold. Ja, daar kon hij het moeilijk mee hebben. Dat durfde hij niet zomaar van zichzelf te zeggen. Want dat kun je toch ook zomaar niet zeggen. Wie ben ik? Wie zijn wij? In onze ogen soms heel wat, maar wie zijn we in Gods oog? Ja, Gods oog. Dat Hij je ziet. En dat je leeft voor zijn aangezicht. Daar was Frans ook diep van doordrongen. We spraken erover, Sanny. Daar waren jullie samen van doordrongen. Meer dan 50 jaar geleden, toen jullie huwelijk werd gesloten, kregen jullie dit als tekst mee. 32 vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Mijn oog is op u. Dat is eigenlijk een belofte. Iets wat God zelf beloofde op dat bijzondere moment van het huwelijk. En die woorden die reisden al die jaren met jullie mee. Of eigenlijk was het anders. Moet je het anders zeggen ook. Want zo zeggen jullie het ook. Zo zeiden jullie het samen. De God van deze woorden is meegereisd. Hij was er. In periodes van geluk en voorspoed en ook bij tegenspoed en moeite. Ook in die tijd van ziekte en aftakeling. Mijn oog is op u. Wat betekent dat eigenlijk? Je kunt bij die woorden zomaar een heel beklemmend gevoel krijgen. Alsof er iemand is die voortdurend over je schouders meekijkt en kijkt of je het allemaal wel goed doet. Of het wel helemaal perfect is. En als er dan wat verkeerd gaat, dan wijst hij je streng terecht, dan veroordeelt hij je, zonder meer. En nou kan psalm 32 ons misschien ook wel bij die gedachte brengen. Want deze psalm is een zogenaamde boetpsalm, een psalm waarin de dichter David boete doet. Hij gaat door het stof. En er wordt wel aangenomen dat David deze psalm heeft gedicht, nadat hij in zijn leven tot een grote zonde was gekomen. Had zijn oog namelijk laten vallen op zijn buurvrouw Batseba. Om haar te krijgen had hij haar man laten ombrengen in het leger. Zodat hij, David, haar tot zijn vrouw kon maken. En dat zou de reden zijn geweest dat David het hier heeft over zijn schuld. En ook over wat je met de schuld en de zonde in je leven moet doen. Want daar begint het al meteen mee. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven. Van wie de zonde bedekt is. Niet toegedekt. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar bedekt in de zin van vergeven. Uit de weg geruimd. Tijdlang heeft David met zijn geheim rondgelopen. Maar het verteerde hem. Vers 3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Hij voelde het gewoon fysiek. Er was een geheim in zijn leven. En dat zijn geweten van binnen sprak en dat zat niet goed. Maar hoe gaat dat met ons mensen? Wij komen niet zomaar met onze schuld en zonde voor de dag. Nee, dat dek je inderdaad eerder toe. Je maakt het kleiner voor jezelf. Je praat het goed. Er zijn verzachtende omstandigheden. Het is zo erg toch niet? En toch weet je misschien wel ergens in je hart. Het is niet goed. Toch is er misschien wel ergens een stem van binnen die zegt. Wat je zei. Wie je op dat moment was. Wat je deed, dat klopte niet. David heeft het ook meegemaakt. En dat hij er nu een psalm, een lied over maken kan, dat komt omdat het nu voorbij is. Hij heeft zijn zonde namelijk beleden. Hij is er vooruit gekomen. Tegenover God en tegenover zijn naasten. Want wat heeft hij hen op het hart getrapt? Wat heeft hij de Heere God ook diep gekrenkt? En verdriet gedaan. Ja, ieder mens is zo. Dat zegt de Bijbel ons. Wij zijn zondige mensen. Er is niemand die werkelijk goed doet van zichzelf uit. We hebben allemaal zo het duister in ons hart wonen. Ons hart is een bron van ongerechtigheid. En nou is het in dat kader, in die context, dat David nou ook deze woorden op de lippen heeft genomen. En eigenlijk is het de Heere God zelf die hier spreekt. Vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Hij spreekt door David heen. En David zal de waarheid van deze woorden ook zelf hebben ervaren en gekend. Mijn oog is op u. Ja, Gods oog was op hem. Toen die Batseba, zijn buurvrouw, onrechtmatig tot zijn vrouw nam. Met alle ellende die daarmee gepaard ging. Want dat is dus waar. Gods oog is op je. Ook als wij wegen gaan die niet goed zijn. Kun je het voor de buitenwacht misschien verborgen houden. Maar voor de Heere God niet. Hij ziet het, hij weet het. Hij kent ons hart. En het krenkt hem in wie die is. De goede schepper van ons leven. Maar dat is niet de enige betekenis van deze woorden. Zoals het hier staat is het voor David ook vooral een troost. Het geeft hem veiligheid. Geborgenheid. Want hij weet, ik sta er niet alleen voor. De Heere God die ik zo diep heb gekwetst. Diezelfde God leert me de weg die ik moet gaan. Hij zal raad geven. Zijn oog is op mij. Hij weet van me af. Hij kent ook de weg naar de toekomst. Ja, veiligheid en geborgenheid bij de Heer. Dat heeft broeder Van Doren ook gezocht. Veiligheid en geborgenheid langs die weg van vergeving. Dat heeft hij in zijn jeugd zo niet gekend. Hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Een zieke vader die al vroeg overleed. En een moeder die veiligheid en geborgenheid niet kon geven. Doordat ze haar eigen problemen had. Maar waren daarom deze woorden hem dan misschien ook zo dierbaar geworden? Te mogen weten dat de Heere er is. Dat Hij onderwijst. Dat je er niet alleen voor staat. Omdat zijn oog op je is. Ja, dat geeft toch houvast. Geeft dat niet de kracht ook om juist ook in die moeilijke jaren zijn lijden geduldig te kunnen dragen? En is dat het niet wat ons ook vanmorgen mag troosten? Psalm 32 getuigde van dat David heeft ontdekt wie de Heere is. Niet maar die God die onze zonde ziet en ons daarom veroordeelt. O zeker, Hij ziet het wel en Hij keurt het niet goed. Maar Hij is tegelijk ook die God van genade en vergeving. Een God naar wie je toe mag gaan. Zelfs met het allerslechtste. David heeft zijn les geleerd. Zwijg er niet over. Nee, je bent wel gelukzalig, werkelijk gelukkig te noemen, wanneer je met de overtredingen van je leven bij deze God terechtkomt. Wanneer je voor zijn aangezicht leeft, wanneer je samen met hem leeft, in verbondenheid aan hem. Alleen dat geeft vrede en rust. Alleen dat maakt dat je het niet benauwd meer hebt. Ja, misschien wel letterlijk, lichamelijk. Maar toch niet geestelijk. Niet ten opzichte van hem. Dan zijn er zelfs, zo brengt David onder woorden, gezangen van bevrijding waarmee hij je omringt. Vergeving en bevrijding. En dat zeg ik er dan maar achteraan vanmorgen. Door Jezus Christus. David die kon dat zo nog niet zeggen. Het zou nog eeuwen duren voor de grote zoon van David geboren zou worden in de stal van Bethlehem. Maar wij mogen het vanmorgen zeggen, het is kerst geworden immers. En in de Heer Jezus Christus mag je vergeving, genade en vrede ontvangen. Als je met hem leeft, dan krijgt het betekenis, dan is het ten diepste geen andere plek meer. Waar je je werkelijk geborgen mag weten, dan bij hem. Ergens wist Frans dat. Al vond hij het moeilijk om de vrijheid over te spreken. Maar hij zocht het. Met heel zijn hart. En hij gunde het ook anderen zo graag. Hij zocht het ook voor anderen. Hij bad daarvoor. Kinderen, kleinkinderen. Dat wat hij zelf had, er ook voor hen zou zijn. Er ook voor u zou zijn. Een God. Die voor hem zorgde. Mijn oog is op u. Is dat niet een heerlijke belofte? Die na vandaag ook met u, met jou mag meegaan. Hij wil meegaan. En raad geven. En je leiden. Laat u zich leiden. Neem je zijn raad ter harte. Ik zei al, deze week hebben we kerstfeest gevierd. We dachten eraan hoe Jezus als Zoon van God mens is geworden, geboren werd. Ooit werd over zijn komst al geprofeteerd, vele eeuwen daarvoor, door de profeet Jesaja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Wonderlijke Raadsman. Dat is de Heer Jezus. Hij geeft raad. Hij wijst de weg. Familie, gemeente, laat het u houvast mogen worden, mogen zijn. Want dan is er inderdaad een God die je bevrijdt. Soms lijken wij wel eens op zo'n tegenstribbelend paard, waar het ook in deze psalm over gaat. Vers 9. Frans leek er soms ook wel eens op. Maar dit was zijn houvast. Dit mocht zijn houvast worden. Dit mag uw houvast zijn. Mijn oog zal op u zijn. Vertrouw daar maar op. Dan heb je namelijk een God die je vrij spreekt, ondanks wie je bent. Dan is er een Christus die zegt, maar ik heb betaald. Het is volbracht. En er hoeft niks bij. Mijn genade is ruim genoeg. Laat zo Gods oog op u mogen zijn. En zoek zo zijn wegen in afhankelijkheid biddend. Leer mij uw weg en verlaat mij niet. Ook niet als de weg door diepte heen voert. Zoals we dat vandaag ook met elkaar beleven. Wees dan mijn hulp. Bid u het mee. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Ja, hij is, al treft u zelfs het felst verdriet, uw wachter. Die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Amen. Laten we elkaar bidden. Heere, zo slaan we onze ogen op naar u. En u gaf ons de belofte, Heere, dat uw oog op ons gericht is. We mogen dat beantwoorden. Door onze ogen naar u op te slaan en u te bidden. Om hulp. Of u zelfs in het felste verdriet. En Heere, zo ervaren we het ook vanmorgen. Verdriet. Gemis. Rouw. Dat u dan die wachter wil zijn. Die ons zelfs hier weer doorheen wil leiden. Ja, van wie we de kracht mogen ontvangen. En de troost. Heere, we willen u erom vragen. Want zoals Psalm 32 ons ook heeft duidelijk gemaakt. Dat is niet iets wat wij verdienen. Dat geeft u uit genade. Maar zo'n God bent u. Een God van goedheid en genade. Waarop we mogen vertrouwen. Heere, wij willen u bidden. Geef ons dat geloof. En die troost. Ja, ook die hoop. Want Heere, dat is een hoop die niet eindigt bij de grenzen van ons aardse bestaan, maar die reikt tot in de hemel, tot in de eeuwigheid. Heere, wij willen u danken voor wie broeder Van Doren heeft mogen zijn. Als man voor zijn vrouw, als vader voor zijn kinderen, als opa voor zijn kleinkinderen. En hoe we hem ook gekend hebben, in de familiekring, in de kring van de gemeente, als vriend. Heren, wij willen u danken voor het goede dat u in hem aan ons schonk. En Heere, wilt u wat er niet goed is geweest, genadig wegnemen. En Heere, wij willen u bidden voor Sanny, voor Wilma en Dirk en hun kinderen. Voor Lia en Erik en hun kinderen. Voor Kees en Joyce en hun kinderen. Heere, geef ze, als we nu zo meteen naar de begraafplaats gaan, alles wat nodig is. Maar ook in de tijd die komt. Bij de rouw, bij het missen van hem, die lege plek die er zal zijn. Heere, we bidden u om uw troost. Geef dat onze gedachten dan ook mogen uitgaan naar u. Omdat uw oog immers op ons is. Heere, gaat u zo met ons allen ook mee. Wij danken u dat we zo bij elkaar konden zijn in alle rust. En wilt u naar onze gebeden luisteren? In de naam van Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, laten wij als ons laatste lied nu met elkaar zingen uit Psalm 116, daarvan het 10e vers.
moment is gekomen dat uw man, jullie vader, jullie opa naar zijn laatste rustplek zullen brengen. En ik wil graag vragen of de dragers weer plaats willen nemen, die opa zullen begeleiden. Als jullie vast willen komen staan, dan zullen we jullie opa uitdragen via dit pad en begeleiden. Aansluitend wil ik vragen of oma en de kinderen willen volgen. En wil ik aan de gemeente vragen of ze even een momentje willen hebben, even willen wachten totdat wij uitgedragen hebben. Dan kom ik een seintje geven dat jullie de kerk kunnen verlaten. Dus ik kom zo bij jullie terug. Dus als eerste mogen jullie mij volgen. Ik wens jullie heel veel sterkte voor zometeen. familie is zich aan het klaarmaken om naar de begraafplaats te gaan. U bent daarvan allemaal van harte uitgenodigd om daar ook aanwezig te zijn. Aansluitend ook zal dus de begrafenis plaatsvinden. Jullie kunnen er even gebruik maken van het toilet en dan hopen we jullie misschien daar te zien. Iedereen veel sterkte en een goede dag.